Welkom bij Medicast Podcast. De Nederlandse podcast om je medische kennis op te frissen. Ik ben Claudia en jouw podcasthost. Vorige week hebben we de anatomie en fysiologie van de longen besproken. Dan wordt het natuurlijk tijd om ons te verdiepen in het lichamelijk onderzoek van de longen. Net zoals we dat een paar afleveringen geleden bij het hart hebben gedaan. Je krijgt uiteindelijk te horen hoe nou dat geknisper in de sneeuw echt hoort. Want serieus, soms is het zo moeilijk om je ergens iets van voor te stellen of niet. Ook deze aflevering is gesponsord door Nurses DNA. Want waar kun je beter een stethoscoop of andere handige hulpmiddelen kopen voor tijdens je werk dan hier? Nurses DNA heeft Hospitrix stethoscopen, die van mooie kwaliteit zijn, maar net iets beter betaalbaar dan de Liedman stethoscoop. Alhoewel zij die ook in het assortiment hebben. Neem zeker even een kijkje en laat me weten als je iets tofs hebt gekocht. We gaan weer over naar de orde van de dag. Het lichamelijk onderzoek van de longen. Een lichamelijk onderzoek is altijd op dezelfde manier opgedeeld. Inspectie, auscultatie, percussie en palpatie. Inspectie doe je zonder je handen. Je kijkt naar het lichaam en hoort, of eventueel ruikt, bepaalde dingen. Denk bijvoorbeeld aan een huiduitslag bij een herpes zoster. Of het aankomen wandelen van een patiënt met mogelijk een neurologisch probleem. Bij auscultatie gaan we onze stethoscoop gebruiken. Ideaal bijvoorbeeld om naar de longen te luisteren. Maar ook voor bijvoorbeeld korttonen, darmperistaltiek en vaatgeruizen. Denk maar aan die ouderwetse bloeddrukmeter waarbij je moet luisteren naar vaatgeruizen om de bloeddruk te meten. Je klopt via je hand op het lichaam van de patiënt om verschil in geluid te horen. Dat verschil zit in de dichtheid van het weefsel onder je vinger. Je gebruikt meestal je middenvinger van je ene hand om geluid op te maken. Je strekt die dan volledig en plaatst het op de huid van de patiënt. Vervolgens tik je met de vinger van je andere hand, ook vaak de middelvinger, op het middelste kootje, de midfalanx. Belangrijk is om met een soepele pols te tikken, omdat je zo het mooiste geluid krijgt. Een hol orgaan klinkt zoals ik het zeg erg hol. Dat noemen we ook wel sonoor. Terwijl een vast orgaan heel dof klinkt, een gedempte percussie. Denk bijvoorbeeld aan de grens tussen de longen, een hol orgaan, en de lever, een vast orgaan. Als laatste ga je nog palperen, oftewel het aanraken van het lichaam. Dit doe je bijvoorbeeld om te zien of er pijn aanwezig is, abnormale zwellingen zijn, om de temperatuur van de huid te voelen, etc. Er zijn twee parameters die je absoluut moet meten om iets over je ademhalingsstelsel te zeggen. De ademhalingsfrequentie en de saturatie. De ademhalingsfrequentie is het aantal ademteugen per minuut. En normaal ademen we zo'n 10 tot 18 keer per minuut. Onder de 10 keer per minuut spreken we van een bradypneu. En boven de 18 keer per minuut spreken we van een tachypneu. Onze ademhaling kunnen we ook bewust aansturen. Dus als ik nu ga hyperventileren, hoeft dit niet direct pathologisch te zijn. Al zou ik niet weten waarom ik nu ineens zou hyperventileren. Je zult wel sneller een patiënt zien met een tachypneu dan met een bradypneu. Nou, hoe meet je dit nu? Heel simpel. Je zet een stopwatch en meet 15 of 30 seconden de ademhaling. Je kijkt naar de patiënt en telt hoe vaak iemand ademhaalt. Als je dit vervolgens vermenigvuldigt tot aan 60 seconden, dan heb je de aantal ademteugen per minuut. Nou, simpeler dan dit kan het toch niet worden? De saturatie die wordt gemeten met een saturatiemeter. En dit is een knijper om de vinger of soms ook aan de oorlel. En door middel van licht meet het de zuurstofsaturatie. Een saturatie van 95% of hoger is echt perfect. Daaronder is al wel sneller een probleem. Niet altijd, dat is namelijk patiëntafhankelijk, zoals bij heel veel dingen in de geneeskunde. Maar bijvoorbeeld een COPD-patiënt die is gewend geraakt aan een lagere situatie door de verslechtering van zijn longen. Zie je een saturatie rond de 90, dan is dat acceptabel. Soms is de meting ook niet goed, Bijvoorbeeld als patiënten hele koude vingers hebben of als de patiënt gelakte nagels heeft. Koude vingers en nagellak faken een lage saturatie, terwijl de bloedflow gewoon onjuist wordt gemeten. Probeer het dan aan de oorlel als je in bezit bent van zo'n meter. Of ben je er in ieder geval bewust van dat je in deze situaties een valse waarde kan hebben? Nadat we de twee parameters hebben gemeten, ga je weer naar de inspectie. Je kijkt of je afwijkingen ziet die met het respiratoire stelsel te maken hebben. Zo kun je bijvoorbeeld direct zien of iemand een hoge ademarbeid heeft. De patiënt moet dan heel erg zijn best doen om voldoende zuurstof naar binnen te krijgen of om voldoende CO2 af te blazen. Nou, wat zie je dan? Patiënten gaan dieper of sneller ademen. En ze gebruiken hun hulpademhalingsspieren. Welke zijn dat? Dit zijn nou onder andere je intercostaalspieren. Die zie je bijvoorbeeld heel hard werken bij kinderen. Als een kind het bijvoorbeeld moeilijk heeft met de ademhaling, dan zie je de ribben helemaal intrekken. En bij kinderen kun je dat ook zien bijvoorbeeld doordat ze neus vleugelen. Of omdat de intrekkingen boven het sternum of onder het ribbenboog zichtbaar zijn. Maar ook de musculus serratus anterior en je diafragma zijn hulpademhalingsspieren. Je ziet een borstkas die constant op en neer gaat. Intrekkingen in de hals. Kunt een duidelijke buikademhaling zien. Maar soms ook juist een abdominale paradox. De patiënt trekt dan de buik in tijdens de inademing. En dit gebeurt vaak door verzwakking van de ademhalingsspieren of vocht in de pleuraholte waardoor de inademing wordt bemoeilijkt. Misschien heb je ooit ook wel eens van de term pink puffers en blue bloaters gehoord. Oké, ik zoek nu eventjes naar bronnen en ik kom eigenlijk alleen maar op Belgische sites. Misschien is dit helemaal niet bekend in Nederland. Een blue bloater en een pink puffer is een omschrijving waaraan je een patiënt kan herkennen met ademhalingsproblemen. Patiënten met een obstructief longbeeld, zoals COPD, kunnen blue bloaters worden. Ze hebben dan een blauwe kleur, zijn vaak obese, soms perifere oedeem, en hebben veel sputen met een productieve hoest. Je ziet bij COPD'ers vaak dat ze een chronisch verhoogd CO2 hebben en daaraan gewend zijn geraakt. En daarom zullen zij niet zo snel hyperventileren als er respiratoire problemen zijn. Omdat je lichaam juist reageert op een verhoging van CO2 en niet op een daling van je saturatie. Een pink puffer is een magere patiënt met onderliggend emfyseem. Deze patiënt reageert juist wel op een verhoging van CO2 bij respiratoire problemen. Je ziet duidelijke hyperventilatie, gebruik van hulpademhalingsspieren en ook heel typisch, ze tuiten hun lippen bij het uitademen om druk op te bouwen in de longen. Want op die manier komt het zuurstof beter in de longen terecht. Op deze manier kun je bepaalde patiënten al heel makkelijk in een hokje plaatsen. Alhoewel we allemaal weten dat er altijd uitzonderingen op de regel zijn. Wat ik net ook heb genoemd is cyanose. Als het koud is, zorgt het lichaam ervoor dat al het bloed naar de belangrijkste organen gaat. Je krijgt dan perifere cyanose. Blauwe vingers, stenen, oren en neus. Maar als de saturatie in het bloed te laag is, krijg je een centrale cyanose. In al het bloed zit immers te weinig zuurstofmoleculen. En je kunt dit herkennen door blauwe lippen, een blauwe tong of zelfs een blauw gelaat. Patiënten die zuurstoftekort hebben worden ook erg onrustig. Ze kunnen zelfs verward overkomen. Dit bewijst maar weer hoe belangrijk het is om altijd je ABCDE-methode toe te passen. We hebben nu al heel veel dingen gezien waaraan we kunnen herkennen dat er respiratoire problemen zijn. Maar soms kun je door alleen te kijken ook al een hint krijgen wat de onderliggende oorzaak is. Als je goed kijkt naar de thoraxbewegingen, kun je soms zien dat één thoraxhelft minder goed meebeweegt. Dit kan komen door een pneumothorax. De vorm van je thorax vertelt je ook meer. Een sternum die heel erg naar binnen ligt, noemen we een pectus excavatum. Het kan ervoor zorgen dat er minder ruimte is voor je hart en longen, waardoor er snelle problemen kunnen optreden. Een pectus carinatum is juist een sternum die wat naar voren ligt. Een kippenborstje noemen we het ook wel. En geeft in de meeste gevallen geen symptomen. Is de thorax heel tonvormig, dan moeten we denken aan emfyseem. De thorax staat dan vaak in de inspiratiestand vanwege de grote emfyseembullet, waardoor de thorax vervormd wordt tot een ton. En als je iets verder kijkt dan de thorax, dan kun je ook bepaalde afwijkingen zien aan de vingers. De welbekende trommelstokvingers of horlogeglasnagels. Ken je de trommelstokken nog van vroeger? Een stok met aan het uiteinde een bolletje erop? Nou, zo zien de vingers van patiënten met chronisch zuurstofgebrek eruit. De nagels zijn heel glanzend en bol, een beetje zoals horlogeglas. En daarom wordt het ook wel eens horlogeglasnagels genoemd. Je merkt het al, er valt veel te zien aan de thorax. We gaan door naar de palpatie van de thorax. Een handig trucje als je twijfelt of één thoraxhelft minder goed omhoog komt, is om je handen op de thorax van de patiënt te leggen. Je duim en je wijsvinger raken elkaar in het midden. Op deze manier kun je makkelijker zien of er een thoraxhelft minder goed omhoog komt. En bij een thoraxtrauma moet je naar twee dingen voelen. Allereerst check je of er mogelijk een ribfractuur kan spelen. Dit uit zich in pijn over de ribben. Maar soms voel je ook een trappetje of kraken bij het induwen van de ribben. Misschien moet je dat niet te vaak doen als je de patiënt te vriend wil houden. Een ander klinisch teken waar je alert op moet zijn is subcutaan emfyseem. Iedereen beschrijft het altijd dat het klinkt en voelt alsof je op verse sneeuw loopt. En het klopt echt. Ik spreek uit ervaring. Het voelt als verse sneeuw die je wegduwt en je voelt het ook kraken onder je vingers. Subcutaan emfyseem is een teken van een pneumothorax die uitgebreid is naar de huid. Een ander teken aan de wand die wijst op een spanningspneumothorax of een zeer grote hydrothorax, waarbij je veel vocht in de pleurale ruimte hebt, is het verschuiven van de trachea. Door de enorme druk die wordt opgebouwd bij een pneum of een hydrothorax, verschuift het mediastinum met daarin de trachea naar links of naar rechts. Levensgevaarlijk, want in het mediastinum zitten ook de grote bloedvaten. En als die worden dichtgedrukt, komt de patiënt in een reanimatiesetting terecht. En je kunt de verplaatste trachea heel lastig zien. Dus is het verstandig om altijd even te voelen of de trachea nog in het midden zit. En dit doe je net boven het sternum. De palpatie hebben we gehad, door naar de percussie. Ik vind dit altijd een lastig onderdeel van mijn lichamelijk onderzoek. Vooral in een setting waarbij er veel personeel in de kamer van de patiënt loopt. Je kunt het resultaat van de percussie dan onvoldoende horen. Ben je in een rustige ruimte? Dan kun je dit zeker proberen. De percussie van de longen zegt namelijk wat over de luchthoudendheid. Normaal gesproken moeten longen natuurlijk volledig luchthoudend zijn. Als er sprake is van een grote hoeveelheid pleuravocht rechtsbazaal, dan hoor je een gedempte percussie rechtsbazaal. Als er een pneumothorax speelt, dan kun je als je heel goed luistert een hypersonore percussie horen. Het klinkt nog holler, omdat al het weefsel dat normaal in de longen zit, het geluid niet meer kunnen absorberen. Percuteren kan je bijvoorbeeld heel erg helpen als je bij de auscultatie verminderd ademgeruis hoort, want je weet dan niet of er lucht of vocht zit en dit kun je wel onderscheiden met je percussie. Als laatste moeten we het natuurlijk hebben over de auscultatie. Misschien voor jou wel het meest logische onderzoek bij het respiratoire stelsel. En toch heb je ook nu al gehoord hoeveel informatie je al kunt ontdekken bij je inspectie, palpatie en percussie. We gaan als eerste even luisteren naar normaal ademgeruis. Je hoort dat de inspiratie korter is dan de expiratie. In ideale gevallen is de inspiratie 1/3 van de tijd en de expiratie 2/3 van de tijd. Je hoort misschien ook dat de inspiratie veel luider is dan de expiratie. We noemen normaal ademgeruis ook wel vesiculair ademgeruis. Het betekent dat we een ruisend ademgeruis horen dat conform is met het openen van de alveoli bij het inademen. Luister nog maar een keer. Er zijn veel variaties en bijgeluiden die je kunt horen tijdens je auscultatie die een aanwijzing kunnen zijn voor een onderliggende oorzaak. We gaan ze allemaal even bespreken en naar luisteren. Allereerst de crepitaties. Dit zijn knispergeluiden. Crepitaties zitten in tegenstelling tot ronchi in de kleine luchtwegen. Het wordt veroorzaakt door vocht of slijm in de bronchioli. En ik zeg bewust vocht en slijm, want de onderliggende oorzaak kan heel divers zijn. Het kan een pneumonie zijn met opgehoopt slijm wat je hoort, maar het kan ook hartfalen zijn met vocht in de longen. Het verhaal van de patiënt en je overig klinisch onderzoek kunnen je al in een bepaalde richting duwen. Zoals bij gewichtstoename, orthopneu, perifere oedemen en crepitaties, dan denk je eerder aan hartfalen dan aan een pneumonie. Bij een krakend geluid moet je dus denken aan crepitaties. Vocht of slijm in de kleine delen van de longen. Bronchi wordt vaak veroorzaakt door slijm, maar dan juist in de grote luchtwegen. Door de slijm worden de luchtwegen daar nauwer, waardoor de wanden een trilling veroorzaken bij de ademhaling. Maar ook bij andere vormen van obstructie kun je bronchi horen. Zoals bij een corpus alienum, een tumor, een spasme of slijmvlieswelling. Het resulteert in een muzikaal geluid. Er zijn ook nog twee andere vormen van obstructie. De eerste is een obstructie van de bovenste luchtwegen. En dat noemen we ook wel een stridor. Je krijgt dan een inspiratoire, hoog geluid zoals dit. Een andere obstructie is die van de lage luchtwegen, zoals bijvoorbeeld bij COPD. Er ontstaat dan een expiratoire piepend geluid over de luchtwegen. Je hoort dit ook vaak in combinatie met een verlengde expiratie. Dit komt omdat patiënten die last hebben van een bronchoobstructie een actieve uitademing krijgen, terwijl die in normale omstandigheden passief gebeurt. Ze persen de lucht eruit wat langer duurt dan de passieve expiratie. Dan eentje die vaak erg verwarrend is. Bronchiaal ademgeruis. Het is scherper en luider dan vesiculair ademgeruis. En ontstaat als de voortgeleiding van lucht optimaal is. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de luchtwegen voor een consolidatie, voor een compressie van longweefsel of in de luchtwegen bij een toegenomen hoeveelheid pleuravocht. Onthoud dat bronchiaal ademgeruis vaak een onderliggende oorzaak heeft, dus leer verder te kijken met je aanvullend onderzoek. Nog een keer het bronchiaal ademgeruis. Bij een ontsteking van je pleura ontstaat er pleuravrijven, doordat de pleurabladen tegen elkaar aanwrijven. Het is opnieuw dat geknispen in de sneeuw, maar nu hoor je dat ook. Alleen het is wel lastig te onderscheiden van crepitaties. Luister maar. Een bijgeluid dat ik niet kan laten horen is verminderd ademgeruis. Bij een pneumothorax of een pneumonie waar geen lucht meer terechtkomt, hoor je geen of zeer weinig ademgeruis. Jawel, het lichamelijk onderzoek van de longen is opnieuw opgedeeld in inspectie, palpatie, percussie en auscultatie. Maar eerst meten we de ademhalingsfrequentie door de ademhaling te tellen en de saturatie met een saturatiemeter. Met de inspectie kom je al veel te weten. Hoe hoog is de ademarbeid? Maakt de patiënt gebruik van hulpademhalingsspieren? Kun jij de patiënt misschien onderverdelen in een pink puffer of een blue bloater? Maak een onderscheid tussen perifere cyanose en centrale cyanose, wat veel ernstiger is en te maken heeft met een oxygenatieprobleem. Bekijk de ademhalingsbewegingen om te zien of er sprake is van asymmetrie. Kijk naar de vorm van de thorax. Heeft de patiënt een aangeboren afwijking, zoals een pectus excavatum of carinatum, of juist een verworven verandering, zoals een tonvormige thorax? En kijk ook even verder dan alleen de thorax en check of er sprake is van chronisch zuurstoftekort, de aanwezigheid van trommelstofvingers of zoals we het ook wel noemen, horlogeglasnagels. Bij de palpatie spoor je ribfracturen op bij aanwezigheid van drukpijn, crepitaties of een trapstand van de ribben. Maar je kijkt ook of er subcutaan emfyseem is. Weet je wel, dat knisperend geluid en gevoel, suggestief voor een pneumothorax. Ga ook weer even terug naar boven en voel of de trachea mooi in midlijn staat en dat er geen shift is van het mediastinum. De percussie gebruik je vooral om een onderscheid te maken in normaal longweefsel, vocht en een pneumothorax. En bij auscultatie heb je het normale vesiculair ademgeruis gehoord dat een ruisend karakter heeft. De inademing is over het algemeen korter en luider dan de uitademing. Crepitaties is een zacht knisperend geluid suggestief voor slijm of vocht in de kleine luchtwegen, terwijl ronchi een muzikaal hoorspel is, eerder te horen bij slijm in de grote luchtwegen. Een stridor is een inspiratoire piepend geluid bij een bovenste luchtwegobstructie en wheezing is een piepend expiratoire geluid dat je vooral bij bronchoobstructie hoort van de lage luchtwegen. Vaak gaat dit gepaard met een verlengd expirium wegens de actieve expiratie. Bronchiaal ademgeruis is luider en scherper en heeft een onderliggende oorzaak. Pleuraal wrijven kom je tegen bij ontsteking van de pleurabladen en klinkt als dat knisperen in de sneeuw. En bij verminderd ademgeruis kun je denken aan zowel lucht als vocht en dan is de percussie weer handig om erbij te pakken. Hey, tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Als je nu op de hoogte wilt blijven wanneer er een nieuwe aflevering online komt, kun je heel makkelijk op volgen klikken. Dan krijg je een seintje als er weer een nieuwe aflevering online staat. En vind jij ook dat jouw collega's echt deze podcast moeten horen? Dan kun je een aantal dingen doen. Je kunt het natuurlijk delen op je social media. Mijn social media is @medicalspodcast. Maar je kunt ook een beoordeling achterlaten waardoor andere mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Heel erg bedankt en tot de volgende keer!